Jan, mag ik voor je bidden? Vader in de hemel, Allerhoogste, voor wie niets te wonderlijk is. Vader, ik wil bidden of u Jan wilt bedouwen met uw Heilige Geest. Wat zeg ik? Vul hem en laat hem overstromen van uw Heilige Geest, zodat deze hele ruimte gevuld mag worden met uw geest. En dat uw geest ons woorden zal geven die we nodig hebben. Woorden van vertroosting. Een profetie. Woorden ter onderwijs. Of misschien dat we wel een tik verdienen. En misschien zullen het woorden zijn die als een warme hand om onze schouder liggen. Heren, we zien uit naar wat u ons te vertellen heeft. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen. Wat een heerlijk weer is het. Hoe vindt u van niet? Ja, hè? Ik hou van spontaniteit. En naarmate mensen ouder worden, worden ze ook minder spontaner. Tenminste, dat is wel mijn ervaring. Nee, niet. Ik zie iemand heel erg driftig knikken. Vind jij dat ook, Karel? Ja? Oké, okay. Karel vindt van wel, dus dat wordt nog een leuk gesprek thuis. Ja. Ik was gisteren bij IKEA. Moet je niet doen op een zaterdag. Niet goed voor je geestelijk leven. Het ding is helemaal verbouwd. Een afgrijzelijke parkeerplaats enzovoort. Alleen maar een strijkijzer ophangdingetje gekocht. Vreselijk. Maar een broodje gegeten in het vernieuwde restaurant. En naast ons zat een jong gezinnetje. Dat wil zeggen, de ouders waren niet meer zo jong. Zo gaat dat tegenwoordig. Maar de kinderen nog wel. En er waren twee guitige jochies. En één jochie had echt zo'n prachtige krullenbos. Was een donker kindje. Met bijna alle tanden, zeg maar. Er waren er alweer een paar uit. Of ze waren er nog niet. Dat had ik niet gecheckt. Maar het mooie aan dat kind was dat hij zo ongelooflijk spontaan lachte. En toen ik naar hem keek, dacht ik van, hoe lang is het geleden dat ik zo gelachen heb? Op die manier. Weet je, of misschien ken je dat wel van een jong kind. Hè, zijn vader of zijn broertje doet iets geks. En dan met het hele lijf wordt er gelachen. Echt schitterend gewoon. Wat mooi is dat, als je zo spontaan kunt zijn. En nogmaals, naarmate je ouder wordt, dan hebben we met elkaar allerlei dingen afgesproken. En dan worden we lastiger. Ja, of zo'n joch met blond haar, wat ineens het podium op komt stormen en zegt, papa! En niks liever wil dan bij zijn vader zijn. Mooi is dat. Dat vind ik zo mooi. Ik vond dat het mooiste moment van de hele dienst. Sorry aanbiddingsband. Je hebt prachtig gespeeld. Maar ik vond het echt mooi. Ik moest er echt over nadenken. En ik van, hé. Weet je, dan snap ik ook zo'n moeder best. Hè. Dan moet dat kind natuurlijk eraf. En dat wordt dan heel gedoe. En dan ga je aan erger als moeder en zweetplekken en zo. Maar ik van, hé, waarom doen we dat? Laat dat joch lekker. Ik bedoel, als hij straks 15 is, dan zit hij achter in de kerk. Als je mazzel hebt met stijve schouders van, ik wil hier niet zijn. En nu herkent hij de grenzen niet tussen podium en zaal en alle voorwaarden die we zo'n beetje als volwassenen hebben afgesproken. En staat zijn vader lekker gitaar te spelen en zegt hij, daar wil ik zijn. Mooi is dat, daar kan ik echt van genieten. Nou, vanmorgen ga ik het hebben over bidden, omdat ik ook geloof dat bidden iets is waar we wel een beetje mee worstelen. En ik wil vooral kijken naar het bidden van Jezus, wat we zo fragmentarisch zo in de Bijbel terugvinden over het gebed van de Heer Jezus. En het wordt een beetje thematisch, dat is niet helemaal mijn stijl, dus ik hoop dat het een beetje lukt. Maar ik wil het een beetje ophangen aan Johannes 5. Dus als u een Bijbel heeft meegenomen, zoekt u dan Johannes 5 op. Dan lees ik een aantal versen met u. Johannes 5 vanaf vers 19. Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: waarachtig, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen, en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan. Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft. Tot zover. Bekende geschiedenis in Johannes 5. U heeft hem vaak gehoord, de genezing in Bethsaida, Bethesda, afhankelijk van je Bijbelvertaling. Jezus is daar op bezoek en daar is daar een man die 38 jaar ziek is, op een plek waar zo'n beetje de zieken, de hopelozen van de samenleving van die tijd werden verzameld. En ook weer afhankelijk van uw Bijbelvertaling lees je in vers 4, of je leest het onderaan als een aantekening, dat daar water was en als er een... Het verhaal ging, als dan het water in beroering kwam, dan kwam daar een engel, die raakte het water aan. Als dat water dan bewoog en je was dan als eerste bij het water, het lijkt eigenlijk wel een soort spel, een soort formule, een spelprogramma. Wie is er het eerste bij het water, dan werd je genezen. Een hele rare en opmerkelijke situatie. En die situatie ontmoet Jezus en dan komt hij iemand tegen die helemaal geen vrienden heeft. Want ja, als je ziek wordt, als je langdurig ziek bent, dan nemen de vrienden wel af. Misschien herkent u dat ook wel. Misschien bent u ook langdurig ziek of misschien, ik zou bijna zeggen, luistert u mee via de kerktelefoon, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar ik ken dat ook in het pastoraat, dat naarmate mensen langer ziek worden, dat ze heel langzaam naar de zijkant van de kerk verschuiven en eigenlijk bijna niemand meer overhouden om contact mee te hebben. Vreselijk is dat. En deze man had dat ook ervaren. En dan ontmoet hij Jezus en Jezus geneest deze man. Het probleem is echter dat hij dat op de Sabbat doet. En volgens de Joden is dat een groot probleem. En Jezus wordt aangesproken door de Joodse leiders. En ik lees even vers 17, of vers 15 maar. De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op de Sabbat dat de Joden tegen hem optraden. Maar Jezus zei, mijn vader werkt dan één stuk door en daarom doe ik dat ook. Dus Jezus legt heel duidelijk uit waarom hij eigenlijk ook geen onderscheid maakt als het gaat tussen Sabbat en niet-Sabbat in het doen van de werken van zijn vader. En dan, vers 18, vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen vader noemde en zich zo aan God gelijkstelde. Dus de aanklacht van de Joden begon dan weliswaar met het ontheiligen van de Sabbat. Maar uiteindelijk gaat het om iets veel diepers, namelijk dat Jezus claimt dat hij gelijk is aan de Vader, dat hij zich gelijk stelde met God. En dan reageert Jezus daarop met de woorden dat hij niks kan doen voordat hij het de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet hij op dezelfde manier. En Jezus spreekt over dat relationele tussen de Vader en tussen de Zoon. En je zou eigenlijk kunnen zeggen een doodnormale vader-zoon relatie, want ja, zo werken die dingen. Ik ben helemaal niet technisch, maar één keer in mijn leven heb ik de startmotor van mijn Austin Mini. Die dingen waren toen nog niet hip, zoals nu. Als je nu een Mini koopt, moet je BMW-geld meenemen. Maar in mijn dagen kocht je een tweedehands Minietje voor 500 gulden. En daar reed ik dus in. Maar de startmotor ging kapot en mijn vader was automonteur, dus die leerde mij hoe ik dat ding moest vervangen. Dus ik heb ooit een startmotor vervangen op aangeven van mijn vader. Dat zal ik niet snel vergeten op het moment. Het was heel mooi. Hij deed het een keer niet, want dat deed ik normaal. Dan gaf ik de sleutels. Maar mijn vader vond, nou, je bent nu toch wel wat ouder geworden. Kom maar eens even mee. Dus ik heb een startmotor vervangen. Mooie dingen. En zo zegt Jezus eigenlijk ook, ik kijk naar de Vader en ik kan niks doen voordat ik de Vader zie doen. En dat wat ik hem zie doen, dat doet de Zoon dan al zo. Dat doe ik ook. En dat is apart. Dat je denkt, van, dat is gek. Want moet Jezus nou leren? Moet Jezus zich nou ontwikkelen? Want vaak hebben we toch het idee, heel stiekem, dat Jezus dan wel mens is geworden. Maar stiekem had hij een soort menselijk jasje over zijn godheid aangedaan. En op sommige momenten dan doet hij dan even zijn blouseje open. En dan staat er zo'n grote S. Van, ik ben toch eigenlijk God? Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. Kijkt u even verder naar het Bijbelboek Filippenzen. Een tekst waar ik... Nou, oneindig misschien niet, maar verschrikkelijk veel over na kan denken. En ook vaak doe. Ik had er van de week nog een gesprek over met een collega van. Maar het is een bijzondere passage. Filippenzen 2, vers 6 en 7. U kent die tekst misschien wel. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood van het kruis. In de theologie heet dit de kenosis-passage, van het woord kenos, leegmaken. Dus in de Griekse tekst staat er dat Jezus zich leegmaakte, zeg maar, van zijn godheid. En in de Statenvertaling uit 1700, en dus niet de herstelde Statenvertaling, daar heeft men voor een opmerkelijke vertaling gekozen. Als u de Statenvertaling op uw schoot heeft, moet u maar eens lezen. Dan heeft men gekozen voor het woordje vernietigd. Hij heeft zichzelf vernietigd, staat daar. Nou, dat kan ook het woordje kenos betekenen. Nou, de theologie is daar heel veel discussie over. Hè, van, hè, vernietigde Jezus nou zijn godheid? Nou, dat lijkt me toch ook wel niet helemaal waar. Hij was tegelijkertijd God en mens. Maar aan de andere kant, hij legde wel al zijn eer en glorie en datgene wat bij zijn godheid hoorde helemaal af om werkelijk volledig mens te zijn. Jezus moest dus van zijn vader leren omdat hij volledig mens was geworden, gelijk aan de mens. Dat staat er ook in het Grieks. Homoios, hij is gelijk geworden aan de mens. Zoals hij tegelijkertijd ook gelijk is aan de vader. Dat is iets wat ik eigenlijk helemaal niet kan begrijpen met mijn verstand, maar blijkbaar toch wel belangrijk is. Om het op zijn Hollands te zeggen, zou je kunnen zeggen, hij was uit hetzelfde hout gesneden. En dat vind ik een geweldige troost. Om te beseffen dat Jezus gelijk is geworden aan ons mensen. En dat hij al onze menselijke dingetjes als het ware snapte. En niet dat hij de schepper was en dacht van, waarom reageren mensen nou zo? Nee, hij heeft dat echt zo ervaren. Hij werd als baby geboren. En hij kwam niet deze wereld binnenrijden op een vurig paard om te laten zien wie God was. Nee, hij kwam binnen als een jochie. Als een babytje. En werd zo'n jochie zoals net het podium opstuiterde. Mooi is dat, hè? Dat vind ik nou zo mooi aan God. Paulus zegt in 1 Korinthe 15, de dood is er gekomen door een mens. Zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Dus het was noodzakelijk dat Jezus zijn godheid aflegde of leeggoot of pauzeerde. Het hangt er maar net vanaf welke theologische insteek je wil gebruiken om ons te redden. En dat is mooi. Want met eerbied gezegd, als baby Jezus een volle luier had, dan was daar ook niet zoveel heiligs aan. Hij was gewoon mens. Dat was precies hetzelfde waar wij vandaag de dag bij het verschonen van ons kind de neus voor ophalen. Werkelijk mens. En dat is kernachtig. En ik kan dat nogmaals niet met mijn verstand begrijpen. Jezus groeide op als ieder mens met uitzondering van de zonde. Blader eens mee naar Lucas 2. Ook altijd een bijzonder gedeelte. Zo in die hele evangelie staan allerlei snippets, allerlei kleine aanhalingen waarvan je denkt van, jongen, hoe moet dat geweest zijn? En Lucas 2, vers 52, Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Het is Jezus die opgroeide, die zich kennelijk ontwikkelde en zijn wijsheid toenam en in de gunst kwam van God en mens, bij God en mensen. En in het Bijbelboek Hebreeën, zoekt u maar eens mee, Hebreeën 5, vers 8... Hebreeën 5, vers 8. Hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Jezus was volledig mens en volledig God. En toch, hij ontwikkelde zich, hij leerde als mens. Hij heeft bewust de gedaante van een mens en van een doulos, een dienstknecht, een slaaf aangenomen. En was dus gebonden, heel bewust, aan de beperkingen die hij voorheen niet had, net als wij. Zo was Jezus dus bijvoorbeeld een mannelijk mens en geen vrouwelijk mens. Nou, dat is echt een beperking. Dat zullen de vrouwen hier beamen, denk ik. Ik bedoel, wij hebben een oudste raad waar geen mannen in zitten en dat is echt vervelend. Want vaak worden we gecorrigeerd door onze diakenen, want die hebben een hele andere insteek als het gaat om gevoeligheid en om menselijkheid. Oh, daar heb je die mannen weer, die hebben zeker niet gedacht aan dit en dat. Nee, inderdaad niet. En Jezus beperkte zich, hij was man en geen vrouw. Hij was ook een Jood en hij was geen Fransman, dat is ook nogal een verschil. En ik kan iets wat Jezus nooit gedaan heeft. Ik zeg niet dat dit niet zou kunnen, maar hij heeft in elk geval nooit gedaan, dat is namelijk Nederlands spreken. Dus Jezus beperkte zich door naar deze aarde te komen in één specifiek land, in één specifiek gebied, om daar volledig mens te zijn. En daarom zegt Jezus, omdat hij zich beperkte en door die beperkingen, de zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen en wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. Dat vind ik ontroerend. Net als zo'n jochie wat zijn vader ziet en denkt, hey, al die vreemde koppen hier, maar die ken ik. En daar ga ik op af en daar wil ik bij zijn. Dat vind ik mooi. Dat zit ook in Jezus. Jezus was continu online met zijn vader om te luisteren naar de wil van zijn vader, maar ook om zijn activiteiten daarop af te stemmen. Ik zal u enkele voorbeelden geven. Pak er eens bij, als u een Bijbel op schoot heeft, Lucas 6. Lucas 6, daar zie je dat Jezus de 12 apostelen gaat aanstellen. En daar lezen we, voordat hij dat gaat doen, op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden. En toen de dag aanbrak, riep hij de leerlingen bij zich en koos 12 van hem uit die hij apostelen noemde. Opmerkelijk, hè? Alsof Jezus die hele nacht online was met zijn vader en zei, vader, wat is uw wil? Wat is de volgende stap? En dat de vader dan gezegd heeft tegen zijn zoon, zoon, ik wil dat je 12 mannen kiest. En het gaat om die, die en die. En de volgende dag kwam hij bij die jongens en zei hij, ik ga 12 discipelen kiezen. Het staat er niet, maar als we die tekst serieus nemen, dat Jezus niks kan doen voordat hij het de vader ziet doen, dan zit dit er wel in verstopt. Hè? Het is het ongeschrevene, het ongesprokene. En een stukje verder, in hoofdstuk 9 van Lucas, hè, daar is Jezus weer opnieuw aan het bidden. Toen Jezus, vers 18 van hoofdstuk 9. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze antwoordden Johannes de Doper, maar anderen zeiden Elia. Weer anderen beweerden dat een van de oude profeten is opgestaan. En hij zei tegen hen, en wie ben ik volgens jullie? En Petrus antwoordde, door God gezonden Messias. En hij beval op strenge toon dat tegen niemand te zeggen. En dan komt het, hij zei, de mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Wauw, wat zullen die discipelen gedacht hebben? Het is alsof Jezus in gebed was en dat de vader zei, Jezus, dit is het moment, vertel het ze maar, want dit is de weg die jij moet gaan. Hiervoor heb ik je bestemd en nu is de tijd gekomen om dit aan hen te openbaren. Opnieuw zie je dat gebed van Jezus ook weer ontzettend bepalend lijkt te zijn. Lucas 19, nog een stukje verder bladeren. Bekende verhaal van de roeping van Zacchaeus. Daar staat ook zo'n merkwaardig woord in de tekst. Dan heb je die kleine Zacchaeus, een beetje een raar pedant mannetje. En blijkt klein van stuk te zijn. En dan uiteindelijk klimt hij dan in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien. En toen Jezus langskwam, langs die vijgenboom, keek hij naar boven en zei, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Dat is opmerkelijk. Je zou kunnen zeggen, zou de vader nou tegen Jezus gezegd hebben, Jezus, vandaag ga je door die en die straat, en bij die en die vijgenboom zit een mannetje in. En die moet je hebben, dat is hem. En bij hem moet je gaan eten. Want daar heb ik plannen mee. Het staat er niet, dat weet ik ook wel. Maar dat wat er niet staat, het lijkt wel of dit helemaal de weg van Jezus is. En je kunt natuurlijk zeggen, ja, Jezus wist dat omdat hij God was. En die wist van, als ik bij die vijgenboom kom, dan kijk ik omhoog. Want ik weet immers alle dingen. Hè, mijn ogen doorlopen de ganse aarde. Maar dat is een beetje vals spelen. Ja, want dan zou het een beetje raar zijn. Nee, maar Jezus moest leren, hij moest ontwikkelen. Hij kan niets doen voordat hij het de Vader ziet doen. En als je de hele evangelie door zou spitten op dit soort neergeschreven of niet opgeschreven zaken, dan kom je tot een soort samenvatting. Jezus was online, hij bad met de Vader of tot de Vader om zijn wil te leren kennen. De Vader vertelde zijn wil aan de Zoon. Jezus hoorde de wil van de Vader en hij stemde ermee in. En door Jezus' navolging en gehoorzaamheid werd de kracht van God openbaar, want hij wandelde in de wil van God. Dat vind ik mooi. Weet je, dat is denk ik de kracht van bidden. Dus bidden is horen, instemmen en navolgen. Horen, instemmen en navolgen. Bij het bidden van Jezus staat er ook niet zozeer het spreken centraal, maar vooral het luisteren. En dat is een belangrijke les voor ons, denk ik. Ook wel vaak een groot probleem voor het bidden. Soms praten we maar een end weg. Misschien ken je dat wel. Op een gegeven moment dan hoor je jezelf alleen maar ratelen. En het lijkt wel of je even vanaf een ander gezichtspunt naar jezelf kijkt. En denk je, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik ben er aan het ratelen. Als ik dat zou doen tegen een van u, zou je helemaal gek van me worden. Maar er komt in een relatie ook een moment dat je luistert. Praten is niet slecht. Maar soms gebruiken we ons gebed als een soort alarmlijn, een soort 112... Dan is er alleen contact als er problemen of obstakels zijn. Ja, heer, ik heb een moeilijk probleem met dit of dat. Of ik heb jeuk hier of daar. Of ik ben ziek. Of ik moet morgen weer een examen doen. 112. Dan bellen we in, zeg maar, op het nummer van God. Of erger misschien nog wel, dat God een soort Albert is geworden. Een soort boodschappenbezorgdienst van Albert Heijn. Maar dan de hemelse variant. He, dat we ons boodschappenlijstje opdreunen. Heer, wilt u bij die en die zijn en bij zus en zo. En ik wil dit graag en dit en dat en zus en zo. He, prima, voorbeden is ook een onderdeel van het bidden. Maar als we heel eerlijk zijn, bestaat het wel voor een heel groot deel uit voorbeden, ons bidden. Of misschien contractmanagement, als je zo bidt. He, dat je zelf al lang bedacht hebt hoe het moet. En dat je God alleen nog even in je gebed vraagt om het te zegenen. En zijn krabbel onder jouw ideeën te zetten. En moeten we niet vaak concluderen dat we ontzettend gericht zijn op onszelf in ons gebed? Misschien met de binnen jaren geleden was er een ontbijt in Amerika met de toenmalige president Bush. En Bono, de zanger van U2, die mocht dat inleiden. En hij sprak uit de profeten. En hij gaf Bush er behoorlijk van langs. En op een gegeven moment richtte hij zich tot president Bush en zei hij: president Bush, misschien kunt u het beste stoppen met vragen aan God of hij uw plannen wil zegenen. Maar moet u gewoon de Bijbel lezen en ontdekken wat Gods plan is en dat gewoon gaan uitvoeren. Want die plannen zijn al gezegend. Mooi is dat. Mooi. Gods plannen zijn al gezegend en niet mijn plannen. Zijn we met gebed bezig zoals Jezus met bidden bezig was? Luisterend, vragend, verwachtend, gekoppeld aan misschien wel momenten waarop je altijd bidt. En dat is toch misschien wel het allermoeilijkste in het christelijk leven, bidden. Ik merk dat ook in onze gemeente wel. Om tijd apart te zetten voor God. Het is vele malen makkelijker om een bijbelkring te bezoeken of een themaavond van de gemeente. Hè, waar je kunt praten met elkaar over geloof of over God. En vaak is dat veel makkelijker dan het praten of het luisteren naar God. Nou, hoe kun je dat bidden van Jezus nou eigenlijk invoeren in je normale leven? Ik heb er vier bedacht waarvan ik dacht van nou, dat zijn dingen die kunnen we allemaal wel gebruiken. En de eerste is eigenlijk zo simpel dat je hem eigenlijk toch wel makkelijk over het hoofd zou zien. In de eerste plaats, neem een besluit om te gaan bidden. Met andere woorden, we gaan het gewoon doen. We gaan niet praten over bidden, we gaan stoppen met boeken schrijven over bidden. We gaan er ook geen conferenties meer over beleggen, we gaan gewoon bidden. Dat lijkt me heel handig. Want dat is gewoon belangrijk. We zien in de evangelie dat Jezus de stilte met God de Vader nodig had. Zijn aanwezigheid. En mochten we denken dat wij een druk bestaan hebben, dan moeten we de evangelie nog maar eens even goed lezen. Kun je je voorstellen onder welke enorme druk de mens Jezus geleefd moet hebben? Elke dag geconfronteerd met massa's mensen die iets van hem wilden. Mensen die hem nodig hadden. Mensen die pijn hadden en bij hem aanklopten. En naarmate de tijd van Jezus' bediening vorderde, werd de schade, die grote groep mensen, die werd steeds groter. De mensen kwamen uit alle delen van het land naar hem toe. Lepra-leiders, de verstoten uit de samenleving, de lammen en de blinden. Alle hopelozen uit de samenleving. De druk van deze mensenmassa's moet volgens mij overweldigend zijn geweest. Stel je voor dat alle inwoners van Gouda morgen bij u op de stoep staan. Omdat u een volgeling van die Jezus van Nazareth bent. En dat ze denken van, maar bij jou moet ik zijn. Want jij weet iets van die Jezus. Wat een druk zou dat geven. En als Jezus in Capernaum is, dan staat er dat de deur eigenlijk van het huis waar die verblijft niet open kan vanwege de mensenmassa's. Morgen stap je uit huis en je probeert de deur open te doen. Nou ja, in onze cultuur gaan ze meestal naar binnen open, maar even voor het voorbeeld. En je denkt, hey, gisteren ging het toch beter. Komt het nou door de lente dat die deur wat is uitgezet? Nee, je kijkt door de brievenbus en je ziet een enorme massa mensen die op jou staan te wachten. Wat een druk moet dat gegeven hebben. En wat doet Jezus dan? Uitslapen? Wel nee. We lezen in Markus 1 vers 35. En vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten. En ging heen naar een eenzame plaats en hij bad al daar. Jezus bad na een drukke dag en voor een drukke dag. Als we een relatie met God willen onderhouden, dan zullen we allereerst moeten besluiten om ook echt te gaan bidden. En dat klinkt misschien simpel, maar de praktijk is vaak heel wat ingewikkelder. Wie van u is in het gelukkige bezit van een auto? Steek eens wat handen op. Ik had beter om. Nou, u behoort tot de 8% rijkste mensen van deze wereld. Gefeliciteerd, u heeft het gehaald. Zijn er ook mensen zonder auto? Ja, oké, way to go. Ja, heel goed. Maar als u een auto heeft, dan zit er altijd zo'n boekje bij wat niemand leest. Weet je wel, zo'n instructieboekje. Zijn er wel mensen die dat gelezen hebben? Ja, oh zo, toch nog wel. Oké, nou ik heb het een tijd geleden eens een keer gepakt. We hebben dan een Daihatsu Courier, zo'n grote gezinsauto. En ik heb dat boekje dan doorgebladerd en er staan allerlei nuttige dingen in. Hè. Bijvoorbeeld, er stond een tip in van als je dan met de ramen openrijdt, dan moet je geen ledematen naar buiten steken onder het rijden. Nou ja, dat is handig om te weten. Ik bedoel, ja, als je dat niet... Ik vind dat gewoon fijn dat dat er staat. En dat je precies weet van hoe je benzine, dop, ding, sluiting en zo open gaat en dat soort dingen. Dat is allemaal geweldig. Maar ik realiseerde me ineens van, ik zit hier eigenlijk maar een vertaling te lezen. Ik bedoel, want waar worden die Daihatsu's gebouwd? Ja, niet in Alkmaar. Die worden gebouwd in Japan, die Daihatsu's. Dus ik dacht van, ik zit hier toch eigenlijk niet met de grondtekst in mijn handen. Dat is toch beroerd. Want ja, ik neem het wel serieus, autorijden. Dus ik dacht van, stel je nou voor dat ik iets mis en dat er in de grondtekst in het Japans, dat is toch een hele andere taal, iets anders staat. Dus ik ben een cursus gaan volgen, Japans. En ik ontdekte geweldige dingen in de grondtekst. Hè. Ik, echt ongelooflijk. Ik wist niet dat die taal zo rijk was. En ik dacht van ja, wat wij hebben eigenlijk, die Nederlandse vertaling, dat is maar niks. Hè, dat is maar klein. En ik kwam nog meer mensen tegen op Facebook, een speciale Facebookgroep voor. En die ontdekten van, we gingen dingen uitwisselen met elkaar over de handleiding. Hè, de handleiding in het Japans en wat er werkelijk stond en hoe dat dan precies zat, was geweldig. En op een gegeven moment kwam ik iemand tegen, die had er een boek over geschreven, over de handleiding in het Japans van een Daihatsu Courier. En die man die werd uitgenodigd voor allerlei spreekbeurten. En die kreeg echt enorme zalen vol van mensen die aan zijn lippen hingen, omdat ze wilden weten, wat staat er nou echt? Wat staat er nou echt in de grondtekst van de handleiding van je Daihatsu Courier? Fascinerend. Maar één ding had ik echter niet gedaan. En dat was in de auto gaan zitten, contactsleutels omdraaien en wegrijden. Nou, ik begrijp wel, ik heb natuurlijk niet echt Japans gestudeerd, maar het is een beetje een voorbeeld. We kunnen heel veel lezen en studeren, maar laten we het maar gewoon gaan doen. Dat is het eerste. Het tweede is, reserveer tijd en plaats. Als je geen tijd reserveert in je agenda voor gebed, dan komt het er nooit van. Dan komt er echt niet van. Dus net zoals je je afspraken met je klanten of met je vrouw of met weet ik veel wie in je agenda zet, zet gewoon je gebedsafspraken erin. En als iemand dan vraagt, ja, ik zou graag willen lunchen op die dag. Nou, kan het iets later, want ik heb al een afspraak. Je hoeft niet te zeggen dat je middaggebed is. Maar misschien zeg je het wel. Maar dat is belangrijk. Zet het gewoon in je agenda. En dat is ook weer geen wet van hoeveel keer moet je dat doen. Begin gewoon eens met één keer. Zet gewoon in je agenda. Wat past het beste bij je? Ben je vroege vogel, 5 uur 's morgens? Fantastisch. Ga mij er alsjeblieft niet meer lastig vallen, want ik hou er helemaal niet van. Ik ben meer van het laten, zeg maar. Maar dat is belangrijk. Als je geen tijd en geen plaats reserveert om specifiek te bidden, dan is al ons bidden met de pet op. En dat hoor ik heel vaak mensen zeggen, ja, maar ik bid eigenlijk altijd. En als je dan een beetje doorvraagt, dan bidden ze eigenlijk nooit. Dat wil zeggen, ze bidden wel en ze praten wel met God en ze zijn inderdaad ook veel online. Maar om nou te zeggen dat ze tijd nemen om zich terug te trekken uit hun normale drukke leven en ook eens een periode te luisteren naar God, nee, dat is er vaak niet bij. Dus probeer dat ook te doen. Reserveer in je agenda een tijd en een plaats. En het derde is, bid met verwachting. Want het ergste wat je kunt overkomen is dat je wel bidt, maar zonder enige verwachting. En dan is het bidden een soort verworden tot een routineklusje dat je hart niet meer raakt. Dat vind ik zo mooi aan Lucas 11. Daar zegt Jezus over bidden. Welke vader onder jullie zou zijn kind als het om een vis vraagt in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven geven, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Dat vind ik mooi. Als we ons leven hebben overgegeven aan de Heer Jezus, dan horen we bij God, dan zijn we zijn kinderen. En God wil naar ons luisteren. Hij wil een actieve partner zijn in ons leven. En daarom is het belangrijk dat we bidden met verwachting. Ons bidden is niet zomaar een soort wishful thinking of lijstjes naar boven sturen, waarbij we vaak tegen elkaar zeggen, ja, het lijkt wel of het plafond helemaal dicht zat. Natuurlijk is dat zo. En die gevoelens horen ook bij onze menselijkheid. Maar we moeten en mogen bidden met verwachting. Verwachting dat God dingen verandert. Doe me denken aan jaren geleden, misschien wel een jaar of 8 geleden, dat ik in Woerden een keer meedeed met Prayer Station. Dat was zo'n gebedsactiviteit waarin dan twee mannetjes of vrouwtjes met zo'n shirt lopen van bidden helpt, mag ik met u bidden? En nou ja, goed, mensen in mijn gemeente waren er verschrikkelijk enthousiast over. En ik dacht van, nou ja, ik moet dan ook een keer mee. En ik had daar ook helemaal geen trek in. Want ik moet eerlijk bekennen dat ik dacht van, ja, iedereen ziet op een kilometer afstand wat ik kom doen. En iedereen stuift uit elkaar. En je hebt zo'n soort vrije cirkel om je heen. Maar dat bleek niet het geval. Ik werd ernstig gecorrigeerd. En daar is de gebedswinkel uit geboren, uit die eerste keer. Dat ik met mensen op straat mocht bidden en dat ik merkte dat het eenvoudige vraag om een gebed, in plaats van dat ik zei van ja, kom bij onze club of weet u wel wat er gebeurt als u vanavond doodgaat. Of dat soort geweldige trucs om mensen het koninkrijk in te lokken. Ik ging gewoon mensen vragen, ik geloof in bidden, meer zei ik niet. Is er iets in uw leven waar ik voor mag bidden? En dat mocht. Totdat we bij een bekende wethouder uit Woerden kwamen. Van, ik weet niet, volgens mij progressief Woerden. De man is moslim. En ik dacht, oh boy, here we go. En mijn collega sprak hem aan. Ik kende hem uit de politiek. En een heel verhaal over Jezus en over bidden. En hij vond het prachtig, die man. En ik dacht, nou ja, linksom of rechtsom. Aan het eind van de streep, onder de streep, geloof ik toch dat we in een andere God geloven. Ik geloof beslist niet dat Allah Yahweh is. Daar zou ik een andere keer nog wel eens over kunnen preken. Maar dat geloof ik absoluut niet. Dus ik dacht van, ja, goed, we kunnen voor elkaar bidden. Maar wat voegt het toe? En toen zei mijn collega, en dan zal mijn collega even voor u bidden. En die collega was ik. Dus ik stond daar en ik dacht, nee zeg. Dus ik zei nog tegen hem voor de veiligheid van, ja, ik bid wel in de naam van Jezus. Nou, dat is goed, zei hij. Daar heb ik geen enkel probleem mee. Dus ik bidde voor die man en ik weet echt niet meer wat ik gezegd heb. Het zal vast niet erg bijzonder geweest zijn. Maar tijdens mijn gebed leek het alsof de Heer in mijn hart sprak en zei van, maar ik heb een veel groter hart voor verloren mensen en voor moslims dan jij. En dat raakte me enorm. Dat ik dacht van, wauw, wat bid ik eigenlijk zonder verwachting? En hier sta ik met iemand die gewoon open is en ik mag een gebed uitspreken. Nou, daarna is dat gelukkig allemaal helemaal veranderd in mijn denken. En ben ik heel erg gericht juist op dit soort groepen geraakt. Maar dat is mooi. He, bid met verwachting. En als laatste deel je hart volledig met God. Als we bidden, dan komen we tot degene die ons beter kent dan wij onszelf kennen. En het heeft geen zin om te doen alsof. Als je pijn hebt of verdriet, zeg dat dan gewoon. Als je verschrikkelijk boos bent op God, zeg dat dan. Of schrijf er een woedend gedicht of een lied over. Want dat past. He, bidden is niet onze mooie gepolijste, bijna dichterlijke woorden opzenden naar de hoge hemel. Waarvan we hopen dat ze God zullen bereiken. Wel nee, als je het boek van de Psalmen goed bestudeert, dan besef je dat het omgaan met God is als omgaan met iemand die heel dicht bij je staat. En dat is bijzonder. Zoals een vriend of je partner heel dicht bij je kan staan. He, iemand die goed naar je kan luisteren, maar ook niet iemand die continu maar met je meepraat. Dat zijn de kennissen. He, als je steeds bevestigd wordt, dan denk je van, oh ja, je bent een kennis. He, want je bevestigt precies wat ik zeg. En mijn vrienden, die hebben meestal de neiging om daar ook nog wat correctie op aan te brengen. En daarom zijn ze zo waardevol. En dat is ook het mooie aan God, dat je mag bidden met al die gevoelens die wij mensen mogen hebben, met onze woede, met onze boosheid, onze gebrokenheid en pijn. He, jullie hebben hier die mooie diensten gehad. Ik was toch niet in de gelegenheid om er één te volgen. Ik heb er één nageluisterd op internet. Het leven, hoe is het ook alweer? Als het leven pijn doet. Prachtig, prachtig. Wat mooi om daar nou gewoon eens even ruimte voor te maken. Heerlijk. Ik hoop met Goede Vrijdag een stiltedienst te doen in een theatertje in Woerden. En ik heb iemand gevraagd die God al een tijdje kwijt is en een verschrikkelijk verleden heeft en binnenkort een tijdje wordt opgenomen om tot rust te komen en ontzettende ruige gedichten schrijft over waar ze werkelijk zit. En ik heb gevraagd, jouw gedicht wil ik horen. Want dit gedicht hoort bij Goede Vrijdag. De rauwheid en de pijn en de gebrokenheid en de Godverlatenheid. En we hebben vaak de neiging om er even een soort hinkstapsprong over die Goede Vrijdag heen te doen. Want dan is het Pasen. Ja, maar bij Pasen hoort ook Goede Vrijdag. Goede Vrijdag is ook zoals wij mensen mogen zijn. Soms kost het moeite om te bidden, omdat we een heleboel zaken misschien al zelf hebben geregeld. Hè? Ons maandelijkse inkomen, onze verzekeringen. Hè, leven we nog wel spannend genoeg in onze cultuur? Waar alles veilig is en alles dichtgetimmerd is. En ja, ik zie daar ook wel de voordelen van in, maar toch ook wel de nadelen. Bidden is een weg van Jezus. Bidden is de weg van zijn volgelingen. Ons denken leeggieten, kenosis, en gevuld raken met de geest van God, opdat we zullen leven als zijn volgelingen te midden van deze wereld. Amen. Laten we dan ook bidden. Heer, het zou mooi zijn als we nu gewoon eens een luistersessie hadden van een kwartier of zo. Dat we stil waren. Misschien dat af en toe eens iemand naar voren loopt en zijn of haar leven gewoon eens hier voor ons etaleert. Daar zitten we echt met ons leven. Hoe gaat het met je? Goed. Nog wat meegemaakt? Ja, leuk. Maar soms is er de pijn, is er het verdriet, is er soms ook de woede. Heer, wat bent u in deze wereld? U bent al zo lang stil. U kent me toch wel? Ik zit elke week in die Parousia-gemeente van u. Zo'n beetje links van het midden. Het lijkt wel alsof u me niet hoort. En de anderen, ze leven soms ook zo langs me heen. Heer, ik bid dat we opnieuw dat geweldige, spontane omgang met u mogen ontdekken. En laten we dat ene beeld meenemen vandaag van dat leuke jochie. Ik weet niet eens hoe die heet. Een mooi kereltje die vol enthousiasme het podium opdendert omdat zijn vader er staat. Heer, laat ons dat beeld vasthouden. Of dat mooie kind gisteren in Ikea, wat bij de minste of geringste beweging van zijn broertje zijn hoofd in zijn nek legde en schaterlachte. Wanneer is het voor het laatst, Heer, dat we onze tranen gehuild hebben met schokkende schouders bij u? Of misschien ook wel onze hoofd in onze nek hebben gelegd en schaterlachend hebben aangezien hoe we af en toe de dingen toch maar zelf proberen te doen. Leer ons wat het betekent dat u niets kunt doen voordat u het de Vader kunt doen. En leer ons ook die houding aannemen dat wij besluiten, misschien wel nu en vandaag, om te zeggen, Heer, we gaan niks meer doen in de kerk voordat we het weten dat we het u hebben zien doen. Dat u ons daarvoor geroepen heeft. En dan gaan we wandelen door de wijken en de parken en de straten van deze stad. En dan valt ons de buurt op. Dan vallen ons de mensen om ons heen op. En dan zijn er soms van die mooie gesprekken. In de trein, bij de koffieautomaat. Koninkrijksgesprekken. Niet de moeite waard om in de krant te zetten of om een dienst mee te vullen. Maar misschien wel de moeite waard voor de mensen die we ontmoeten. En die we met u in contact mogen brengen. Heer, hoor onze gebeden in Jezus' naam. Amen.